Naar Genesis 50. Neem ik u mee? Althans, om te beginnen. Genesis 50, waar wij terecht zijn op de begrafenis van Jacob. En dat was nogal een onderneming. Niet wereldschokkend. Totaal overbodig, historisch gezien. Maar niettemin in de Bijbel uitgebreid vermeld. Dat wil zeggen, eerste aanwijzingen die Jacob geeft met betrekking tot de locatie waar hij begraven wilde worden. Dat is in het laatste deel van Genesis 49. Waar hij zegt dat hij verzameld wordt tot zijn volk. Dat is vers 29. Ik word verzameld tot mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaders in de spelonk. Die is in de akker van Efron de Hetiet. In de spelonk welke is op de akker van Machpela. Die tegenover Mamre is in het land Canaan. Die Abraham met die akker gekocht heeft van Efron de Hetiet tot een erfbegrafenis. Al daar hebben zij Abraham begraven en Sarah zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. Dat was Jacobs huisvrouw dus. De akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen Hets. Dat wil zeggen, Jacob meldt uitgebreid dat de familie een graf heeft in het beloofde land. Het Nieuwe Testament zegt daarover, zij hadden daar in dat land geen enkel bezit, zelfs geen voetstap heet het. Geen pied-à-terre heet dat in het Frans, dus dat is duidelijk dan voor iedereen. Het enige wat ze daar hadden was een graf. En alles in afwachting van dat de Heer aan hen, aan die aartsvaders, dan wel hun afstammelingen, het land zou geven. Maar Jacob wil daar begraven worden. Hij is wel aardig, want er worden de namen opgesomd van degene die daar al begraven liggen. En de Joodse traditie wijst erop dat de beginletters van die namen, puzzelt u dat maar eens uit, dat de beginletters van die namen in de juiste volgorde de naam Israël geven. Isaac, Abraham, Rebecca, Lea en wie het maar waren. Met andere woorden, dat graf draagt op deze wijze eigenlijk al de naam van Israël. En u weet, dat was de naam die Jacob gekregen had van de Heer bij Peniel. En later bij Bethel trouwens ook nog een keer. Uitdrukkelijk de naam die daarna vererfd werd, maar dat is nog een hoofdstuk eerder, aan de zonen van Jozef. Dat in hen, Efraïm en Manasse, mijn naam genoemd worden. En dat is inderdaad dan de naam van Israël. Maar Jacob gaat hier overlijden. Dat wil zeggen, dat staat in het laatste vers van hoofdstuk 49. Hij legde zijn voeten bij elkaar. Ook aardig. Maar goed, hij sterft en moet daarna gebracht worden naar zijn definitieve rustplaats. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het een en ander dat hier nou vermeld gaat worden iets van doen heeft met de definitieve rustplaats van Israël. En ik bedoel niet zozeer een overleden Israël, maar ik bedoel, Israël zou nou eenmaal, was de bedoeling, de rust ingaan. Zo wordt het later ook geformuleerd, in ieder geval in Hebreeën hoofdstuk 4. Het volk zou de rust ingebracht worden. En achteraf wordt vastgesteld dat het niet onder Jozua is gebeurd en ook niet onder David. En dat het dus gebeuren moet onder de Messias die hen in de rust zou brengen. Maar deze gebeurtenissen die hier vermeld worden, ik zeg dat meteen maar op voorhand en we maken dus een vliegende start. Deze gebeurtenissen geven een uitbeelding op een of andere wijze van hoe Israël definitief gebracht zal worden in de rust. Dat wil zeggen in het koninkrijk. U weet, de geschiedenis van Jacob is een geschiedenis van strijd. Ik zeg ook wel eens, hoewel het wat kort door de bocht is, dat hij die strijd ook wel had kunnen nalaten, omdat de beloofde zegeningen door de Heer over hem werden uitgesproken via Abraham en Isaac, dat wil zeggen voordat hij geboren was, en in laatste instantie zelfs toen Rebecca, zijn moeder, zwanger was, u weet wel, van de tweeling. En de Bijbel zegt, en voordat ze geboren werden, Esau en Jacob, werd al gezegd door de Heer, de meerdere zal de mindere dienen. Hetgeen betekende dat Jacob, die als tweede geboren zou worden, niet de min zijn eerst geboorterecht zou krijgen. En alle moeite die de man daarna gedaan heeft om daadwerkelijk dat geboorterecht te krijgen, had hij mijns inziens dus wel achterwege kunnen laten. Onder het motto, de zegen des Heren maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. Ik weet niet welke vertaling dat was, maar het staat ergens in de spreuken, meen ik. Nou ja, zoiets. Hij heeft er ook de naam Israël aan te danken, strijder met God, want de negatieve kant van zijn naam betekent inderdaad dat hij dus zijn leven lang gestreden heeft feitelijk met de Heer. En zo was het dan ook in de geschiedenis van het volk dat zijn naam draagt. Tot vandaag eigenlijk. Maar er komt een tijd dat Israël als volk de rust zal ingaan, dat het Messiaanse Rijk zal aanbreken. En ik maak nou niet het onderscheid tussen verborgen of openbaar, want dat zie ik in deze geschiedenis ook niet. Maar het gaat om het beginsel dat eenmaal Israël dan toch die rust zou ingaan. Voor de gelegenheid worden die beide voeten van Jacob dan ook bij elkaar gevoegd op zijn bed, die natuurlijk wel aardig is, omdat sinds de man Israël heette, liep hij mank, hè? Dat weet u toch. Hè? Was in ieder geval één been dat het niet goed deed. Maar bij zijn overlijden werden de benen bij elkaar gelegd, alsof die verdeling van Israël in die twee koninkrijke volken dan wel kunnen, dat die weer teniet gedaan wordt, om zo te zeggen. En dat zal in de toekomst ook gebeuren in Messiaanse tijd. Hè? Dan wordt Israël weer één volk en er is niet sprake meer van een mankbeen of zoiets. Maar die maar even terzijde. Maar het is maar een aanloop en hij wil begraven worden in een plaats waar die namen al staan, hè? Onder elkaar. En als je die eerste letters leest, krijg je dus niet Willem van Nassau, zoals bij ons vaderlandse volkslied, maar krijg je de naam Israël. Dat is een rustplaats, de spelonk in Machpela, in de rots. En daar ga ik nou verder niet op in. Maar het idee is, daar moet hij naartoe gebracht worden. En dat staat dan ook vervolgens in hoofdstuk 50, neemt het grootste deel van hoofdstuk 50 in beslag. In de eerste plaats vinden wij in vers 2 Jozef, want Jozef was de erfgenaam, hè? Jozef was de eerstgeborene, erfde de titel en is dus ook verantwoordelijk. En bovendien was hij onderkoning van Egypte, dus hij kon zo ongeveer doen wat hij wil. En dus staat er, Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat ze zijn vader balsemen zouden. En de medicijnmeesters balsemden Israël. Let op dat die Israël heette. Ze balsemden Israël. En 40 dagen werden aan hem vervuld, want alzo werden vervuld de dagen dergenen die gebalsemd werden. Zo van, dit was gebruikelijk in Egypte. En de Egyptenaars beweenden hem 70 dagen. Dat schijnt ook gebruikelijk geweest te zijn in Egypte, maar ik laat het maar voor wat het is. Het enige wat ik zo gauw even wel over kwijt wil, is dat die balseming in Egypte niet tot doel had om het museum in Leiden te voorzien van mummies. Dat is een procedure die trouwens knap ingewikkeld is, denk ik wel eens. Maar vooruit. Maar dat heeft iets van doen met, laten we zeggen, religieuze opvattingen. Want het schijnt dat het lichaam nog een functie moet hebben in het hiernamaals of zo, iets dergelijks is het. Maar zo'n lichaam wordt gebalsemd en dat duurt inderdaad die 40 dagen, heeft men ons verzekerd, ook buiten de Bijbel om. En daarna moet het nog 30 dagen op soda staan om het te conserveren enzovoort. Maar het hele idee is dat die balseming van die lichamen eigenlijk een beeld is van het voortbestaan, zo niet, van de opstanding. Maar ja, dat zit vast in die Egyptische traditie daaromtrent, dus ik zal u er verder niet mee bezighouden. Opmerkelijk is overigens wel dat de geschiedenis van Jozef zo ongeveer begint met dat Jozef verkocht wordt naar Egypte en dan wordt hij meegestuurd met, of verkocht aan en dus meegestuurd met die verzameling Ismaëlieten of hoe ze maar genoemd worden. En die brengen namelijk allerlei specerijen naar Egypte, zodat je afvraagt wat moeten die Egyptenaren met al die specerijen, waaronder specifiek mirre. En het antwoord is, dat is dat spul dat ze gebruiken gebruiken voor het balsemen van lichamen. Zodat het verhaal daarmee begint. Het verhaal van Jozef. En ook weer daarmee eindigt. En dat heeft zo zijn redenen. Omdat de essentie van die geschiedenis van Jozef dan toch is dat God zijn werk voortzet. En terwijl het dood lijkt voor de wereld, om zo te zeggen, is God ermee bezig. Het wordt gecontinueerd, Gods beloften. De genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk, zegt Paulus laconiek in Romeinen hoofdstuk 11. En zo is het maar net. En Gods beloften gaan door. Ook in onze dagen. Maar goed, dat is die balseming, iets wat je verder in de Bijbel toch niet leest, maar hier dus uitdrukkelijk wel, en ook staat er uitdrukkelijk bij dat het is naar de wijze van de Egyptenaren dus. Hè. Alzo werden vervuld de dagen dergenen die gebalsemd werden, want zo gaat dat in Egypte. En daarna krijgen we vers 4, als nu de dagen zijns bewenens over waren, zo sprak Jozef tot het huis van Farao, want dat is degene die boven hem stond, zeggende, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, spreek toch voor de oren van Farao, zeggende, mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende, zie ik sterf in mijn graf dat ik mij in het land Canaan gegraven heb, daar zult gij mij begraven. Nu dan laat mij toch optrekken dat ik mijn vader begraven en dan zal ik wederkomen. En Farao zei, trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef toog op om zijn vader te begraven. En met hem togen op alle Farao's knechten, de oudsten van zijn huis en al de oudsten des lands van Egypte. Daartoe het ganse huis van Jozef en zijn broeders en het huis zijns vaders. Alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun runderen lieten zij in het land Goshen. Kortom, er gaat een heel zware delegatie vanuit Egypte mee om Jacob te begraven. Nou ja, menselijke wijs, hij was de vader van de onderkoning van Egypte. Dus ja, hij werd met grote koninklijke eer begraven. Waarom ook niet? Ook overdrachtelijk klopt dat natuurlijk, want Jacob zelf in zijn dagen was naar Bijbelse maatstaven de drager van het eerstgeboorterecht van Adam en daarmee eigenlijk het hoofd van heel de menselijke familie. De drager van de titel Zoon des Mensen, dat is waar het over gaat. Het was niet zomaar iemand, hè. Wij hebben hem gekleineerd tot de een of andere sjeik met een heleboel kinderen en nog meer schapen. En dat was het dan ongeveer. Maar dat is toch een misverstand, denk ik wel eens, hoor. Het was niet zomaar iemand. Maar goed, ik lees even verder, vers 9. Met hen togen op, zo wagenen als ruiteren. Kortom, het was een zeer zwaar eer. Daarmee een heel zware delegatie. Dan moeten toch minstens enige honderden mensen geweest zijn. En dan blijf ik aan de veilige kant, want dat lijkt me toch wat weinig voor koninklijke begrafenissen in de dagen waarover we het hier hebben, eigenlijk. En die gaan onderweg naar Canaan. Ik weet niet welke route zij genomen, staat er niet echt bij, maar ik krijg de indruk, ook uit wat er verder volgt, dat ze toch wel een grote omweg gemaakt hebben. Ze moesten naar Machpela, tegenover Mamre. Het heet ook op een andere plaats, heet het weer tegenover Sichem. En de kortste route, dat weet u, van Egypte naar Canaan, is langs de weg der Filistijnen. Die kent u nog uit de dagen van de Exodus onder Mozes. Dat is de korte route, de bocht om, weet u wel, vanuit Egypte naar het beloofde land. Maar hier komen ze aan bij de Jordaan. Zodat te denken valt dat zij een route volgden, waarvan een belangrijk deel althans later inderdaad door Israël gevolgd is. Want Israël, toen dat verlost werd uit Egypte, maar dat verhaal begint een bladzijde verder, in Exodus uiteraard. Dat verhaal zegt ook, ze zouden optrekken langs de weg der Filistijnen, heet dat. Maar dat deden ze niet, ze moesten rechts uit de flank. En ze maakten een zware omweg. En afgezien van die 40 jaar, ze kwamen uit aan de oostzijde van de Jordaan om vandaar het land binnen te trekken. Als ik dit lees, kom ik tot de conclusie dat dat hier ook gebeurt. Want kijk, er staat, en het is dus een hele optocht, Een zeer zwaar heer, er staat in vers 10. Toen zij nu aan het plein van het Doornbos kwamen, dat aan gene zijde van de Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklage. En hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. En als de inwoners des lands, de Canaanieten, die rouw zagen op het plein van het Doornbos, zo zeiden zij: dit is een zware rouw der Egyptenaren. Daarom noemde men haar naam Abel Mitzraim, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden hem gelijk als zij hun geboden had, want zijn zonen voerden hem in het land Canaan, begroeven hem in de spelonk, de zakkers van Machpela. En daarna keerde Jozef weder tot Egypte. Kortom, het is met nadruk dat Jacob via een officiële begrafenis gebracht wordt naar het land Canaan en dus naar het familiegraf. Maar het verhaal leidt eigenlijk alleen maar tot het plein, want zo heet het plein van het Doornbos in vers 10. Dat aan gene zijde van de Jordaan is. En daar hadden ze een rouw van 7 dagen. En de Canaanieten, de inwoners des lands, die zien dat en die zeggen: dat is een zware rouw der Egyptenaren. En nadat dat allemaal vermeld is, houdt het verhaal gewoon op te staan. En ze begroeven hem, en dat was het dan. En Jozef keerde terug naar Egypte, en het einde van het verhaal. Zodat niet eens die spelonk in Machpela uitgebreid ons verteld wordt of beschreven wordt hoe dat daar gebeurde. Maar er wordt wel vermeld, men ging naar het land. Men kwam aan gene zijde der Jordaan. En het is waar de Canaanieten woonden. Zodat ik begrijp dat gene zijde is de westzijde. En dat ze dus van de overzijde gekomen waren. Van de oostzijde dus. Die begrijp je toch, hè? Gene zijde is over de Jordaan, maar kennelijk vanuit het oosten, want anders hadden ze daar geen Canaanieten, maar Ammonieten of Moabieten. Edomieten had ook nog eventueel wellicht gekund aan de oostzijde van de Jordaan, maar aan de westzijde waren het de Canaanieten. Zodat je moet besluiten dat ze die oostelijke route genomen hebben, die andere weg, die heet niet de weg der Filistijnen, maar die heet de Koninklijke Weg, de King's Highway, ja. Hij heet nog zo, naambordje staat er nog op, hè. Hij is hier en daar geasfalteerd tegenwoordig, maar het is hem nog steeds, de Koninklijke Weg. Het was de weg die Israël zou gaan in het verleden, maar ze kregen van de koning van Edom geen toestemming, dus toen moesten ze een omtrekkende beweging maken. Maar de indruk is altijd blijven bestaan dat als Israël in de toekomst alsnog verzameld wordt en gebracht wordt naar het beloofde land, dat men dan toch officieel gaat langs de King's Highway. En dat ik het in het Engels zeg, komt omdat er liederen over geschreven zijn. Zoals daar zijn I'm moving on the King's Highway. En dat soort liederen meer. En ik denk ook inderdaad dat dat zo is. Van Petra, dwars door het gebied van Edom naar het noorden en dan direct voorbij de links liggende Dode Zee, die men links laat liggen dus, linksaf, hè. En dan de Jordaan over, dat is dus waar de Allenby Bridge is en zo, en het is ongeveer waar Israël ooit door de Jordaan getrokken is, tegenover Jericho. Het is een gebied van een paar kilometer hooguit, dus dat is nauwkeurig genoeg, lijkt mij. Het is ook het gebied waar ooit Elia en Elisa de Jordaan overtrokken en daarna nog een keer Elisa alleen. En het is ook waar in diezelfde dagen ooit nog eens een keer een bijl in het water viel die daarna weer kan bovendrijven. Dus het is toch wel een beetje een vreemde, opvallende plek. Een plek van het doorgaan door de Jordaan. Bij het veer over de Jordaan. Stond het hierbij of niet? Gelooft wel, hè? Vers 11. Oh ja, die aan het veer van de Jordaan is. Bij een veer moet je niet aan een veerboot meteen denken. Hoewel, dat kan. Maar je moet denken aan een plaats waar men overgaat, hè? Veer is eigenlijk ook het Nederlandse woord over. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan, dat neemt allemaal te veel tijd. Maar we hebben nou even lang stilgestaan bij het overtrekken van de Jordaan. En dan trokken ze de Jordaan over toen Israël, maar dan ben je inmiddels in Jozua 3... toen Israël als volk door de Jordaan trok, toen kwam het terecht in Gilgal. Daar werd iedereen besneden. En Gilgal betekent zoveel als wedergeboorte. Dat kan uitgebreid toegelicht worden, maar ik denk niet dat het nodig is. Gilgal wil zeggen wedergeboorte. Maar de besnijdenis is ook een beeld van wedergeboorte. En het doortrekken door de Jordaan is trouwens ook een beeld van wedergeboorte. En dat weten we allemaal, hè. Het doortrekken door de Jordaan, dat is blijven hangen met grote nadruk in onze christelijke liederenschat, in onze zangbundels. En dat over heel de wereld. En dat is niet zo verwonderlijk, omdat het beeld van we moeten de rivier over, dat is heel oud. Dat kennen we niet alleen uit de Bijbelse symboliek van de Jordaan, maar dat kennen we ook uit de Griekse mythologie, uit de Egyptische trouwens ook. Want Egyptenaren die doodgaan, weet u wel, die worden dan ingewikkeld, gemummificeerd en begraven als even kan met een bootje erbij. Zodat als je nu naar Gizeh gaat, bij de drie grote piramides, zeg maar, dan hebben ze daar een museum naast waarin zo'n grote boot ligt die nooit gevaren heeft, maar die ze opgegraven hebben daar op die berg. Het ding heeft nooit gevaren. De bedoeling was dat die bestemd was voor de een of andere farao of voor zijn reis in het hiernamaals. En de Nijl fungeert daarbij als norm. Dat kan moeilijk anders, want Egypte fundamenteel heeft maar één rivier. Eigenlijk Egypte is één rivier en dat is de Nijl. En het varen op de Nijl is dus toch een beeld van het hiernamaals in, weet u wel? Ja. En de Grieken die hadden trouwens ook zoiets, daar heet de rivier de Styx, die is volstrekt denkbeeldig. Hoewel Styx kun je makkelijk onthouden, Styx. Dan denk je, dat is niet goed, Styx. Maar de Styx, en er is ook een veerman bij trouwens, daar word je met de boot overgebracht, in de mist, want het mist daar altijd bij de Styx, dat begrijpt u ook, hè. Iets met een eer doet het in dat verband altijd goed, dat is niet best. Dus met in de mist over de Styx, met een of andere mystieke veerman die je dan overbrengt. Er is trouwens ook nog een hond bij, de Kerberus, dus dan weet je het wel. En dan ga je via de rivier ga je naar de andere kant. En wij zingen, zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Straks zal onze bootsman komen en je vraagt je af waar het verhaal eigenlijk vandaan komt. Van dat lied. Nou ja, en in andere delen van de wereld, daar zingt men Michael Rowe, The Bow, The Shore. Piet Seeger was dat toch, geloof ik, die dat wereldberoemd gemaakt heeft. En dan met z'n allen, met duizenden tegelijk, in het hele stadion, met een banjo erbij, weet je wel. Michael Rowe, The Bow, The Shore, halleluja, niemand had een idee waar het over ging. Toch? Maar waar het over gaat, is over de dood. En hoe verder, is dan de vraag. En daarna hebben we de bekende Jordaan in de Bijbel, want daar moeten we wezen natuurlijk. Maar ik vertel het maar om te laten zien dat het niet uniek alleen maar de Bijbel is. Het is een of ander beeld wat elk mens meteen herkent. Dan is het de Jordaan eigenlijk, hè? En in Nederland zongen we niet alleen trek ik door de Jordaan. Dat was trouwens vertaling van een Engels lied. Maar zo zijn er heel wat liederen die daarover gaan. En wij kennen zelfs het begrip doodsjordaan. Wat een tamelijk onzinnig woord is. Maar de bedoeling ervan is inderdaad om aan het juiste aantal lettergrepen te komen voor het lied natuurlijk. En vervolgens om aan te geven dat men Jordaan zegt, maar men bedoelt dood. Alleen het verschil met al die anderen is dat in de Bijbel het doortrekken van de Jordaan een beeld is echt van dood en opstanding. Men gaat de rivier in en weer uit. Terwijl het in al die andere mystieken en mythologieën wat moeizaam wordt. Want via de Griekse Styx kom je niet in een beter leven of in een andere wereld. Je komt in het dodenrijk, de onderwereld, Hades. Dat woord dat in de Statenvertaling vertaald is met hel. Maar in werkelijkheid, naar Bijbelse maatstaven, het door het water gaan is het gaan door de afgrond, het is het gaan dwars door de dood. Het gaat erom dat je onderweg niet verdrinkt. Zelfs bij voorkeur dat je onderweg niet eens natte voeten krijgt. En dat gebeurde met Israël toen ze door de Jordaan trokken. Dat gebeurde met Elia en Elisa. Bij nader inzien daarvoor waren ze ook al eens er doorheen getrokken. Alleen wat zuidelijker heette het niet de Jordaan, maar heette het de Golf van Akaba. En in de Bijbel heet het dan gewoon de Schelfzee. Maar het was heus hetzelfde dal. Met water erin, waar ze doortrokken. En het is dus een beeld dat zich vele malen herhaalt. Het herhaalt zich zelfs in stormen op zee in het meer van Galilea en de Heer stilde de storm. Want het is nog steeds in hetzelfde Jordaandal, hoor. De Syrisch-Afrikaanse slenk, even rondkijken of iemand het nog weet. De Syrisch-Afrikaanse slenk. Ik bedoel, het beeld komt zo vaak in de Bijbel voor. Dan heb je nog dat gedoe met Efraïm enzovoort. En met die stammenoorlog. En met het gedoe om Sibbolet en Shibbolet. En of men wel veilig de veren over de Jordaan overkon. Kent u die geschiedenis ook nog? Heeft ook te voldoen met of ze de Jordaan overkonden of niet. Enzovoort. En daar gaat het dus om. Om het beginsel dat als Israël ooit de rust zal ingaan, dan is dat een weg van dood en opstanding. Hetzij individueel, dan noemen we het wedergeboorte. Hetzij collectief in verband met het hele volk, dan noemen we het gewoon de bekering en de verrijzenis, logischerwijze, van Israël als volk als zodanig. Maar dat is pas als het volk in de toekomst de naam des Heren zal aanroepen enzovoorts. En uiteindelijk, het is pas aan het eind van de 70e week van Daniël natuurlijk, wanneer het volk dat zal doen. Maar er zijn wel dingen die in deze geschiedenis beschreven worden. En mocht hij nou zeggen, nou ja, de Jordaan wordt niet eens bij name genoemd, of nauwelijks bij name genoemd, alleen maar in vers 11, dan moet ik u zeggen, nou, we krijgen hier nog meer vermeld, want we krijgen ook vermeld, toen zij aan het plein van het doornbos kwamen, het plein van het, waar woont u? Plein van het doornbos. Nummer zoveel. Plein van het doornbos. En wat je dan doet, is dan grijp je je Bijbelse atlas en dan zoek je het op. En als je een goede Bijbelse atlas hebt, dan staat het er niet in. Dus dat schiet ook niet op. Want men weet niet waar het is, maar wij weten het wel. Dat is natuurlijk ergens tussen de Dode Zee en Jericho, aan de westzijde van de Jordaan. Dat is maar een paar kilometer, daar ligt Gilgal ook en daar ligt die Allenby Bridge. En daar moet het dus ergens zijn. Is daar dan een plein? Dan moet ik u zeggen, nou, ik weet niet wat de vertalers bezield heeft, dat ze dit met plein vertaald hebben. Want de normale vertaling van dit woord is niet plein, hoewel het een goede vertaling is, hoor. Maar de normale vertaling in de Bijbel is die van dorsvloer. Het is namelijk het Hebreeuwse woord goren. 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 Het is een bekende Joodse naam trouwens. Dorsvloer. Goren. Men zegt dat het betekent iets van een vlakke plaats. Dat zal zo wezen. Maar in de rest van de Bijbel, in onze Statenvertaling, is het gewoon vertaald met een dorsvloer. Ja. Het is een dorsvloer. En sommige vertalingen zeggen dan het is de dorsvloer van Atad. Maar Atad is door onze Statenvertalers vertaald. Waarom ook niet? Atad vertaalt men met doornbos. Of er echt een doornbos stond, weet ik niet. Of die dorsvloer misschien van meneer Atad was, dat zou ook kunnen. Maar als dat er gestaan zou hebben, zou ik gezegd hebben, en zijn naam betekent doornbos, dus het maakt voor ons verder niet uit hoe dat precies is. Maar een dorsvloer. Het is dorsvloer en het is doornbos. En zowel Jordaan als dorsvloer en doornbos wijzen ons op de werking van de dood. Nou ja, de werking van oordeel. Schiet me ineens die rivier te binnen van Hercules, die die augustal zou reinigen, weet je nog? Hij leidde de rivier om, voerde hem dwars door de stal, zodat binnen de kortste keren de stal schoongespoeld was. Want dood heeft een reinigende werking. De Bijbel zegt, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En de weg naar een nieuwe schepping, de weg naar eeuwig leven, gaat inderdaad via dood en opstanding. Daarin worden wij gereinigd. En daarom stierf de Heer voor ons, opdat wij door hem en in hem inderdaad gereinigd zouden worden van alle zonden, zegt Johannes bij gelegenheid. En opdat we in hem nieuw eeuwig leven zouden ontvangen en reine klederen, witte klederen en wat het maar was allemaal. Weet u nog? Het is dood en opstanding. Maar dat is wat de Jordaan uitbeeldt. Dat is wat de doornbos uitbeeldt. Zal ik even met de doornbos beginnen? Dan hoef ik er niet zo lang over te doen. Er zijn verschillende woorden die met doorn of doornbos vertaald worden. Dit is niet het woord dat wij tegenkomen in de naam van Sinai. De berg Sinai van de wet. Die wordt vertaald met mijn doornbos. Maar dit is een ander woord, een synoniem daarvoor. Een doornbos of een doornboom. Maar dit woord komt wel degelijk enige malen in de Bijbel voor. Bijvoorbeeld in Richteren hoofdstuk 9. Dat is die gelijkenis. Waarbij ik altijd in de last schiet als ik hem begin te lezen. Want de gelijkenis begint met de bomen gingen eens heen. En dan zie ik ze in gedachten wandelen. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. Ze gingen eerst naar de olijfboom en die zei, ja, ik zal wel wijzer wezen om koning te worden. Dat doe ik niet. En toen naar de vijgenboom, zegt, ik zal wel wijzer wezen. En toen naar de wijnstok en die zegt, ik zal wel wijzer wezen. Dus ja, alles wat een beetje in aanmerking kwam, dat wilde niet. De Heer zelf trouwens ook niet. Want ze kwamen bij de Heer zelf om hem met geweld koning te maken, maar hij weggaande verborg zich van hen, weet u dat ook nog? Wilde ook niet. Toen gingen ze naar de doringboom, naar de doornbos, en die zei, nou, dat wil ik wel doen, maar het is wel gevaarlijk. En toen kwam er een hele toelichting bij, want de doornbos in de Bijbel, ongeacht of dat het woord van Sinai is of dit woord Atad, dat doet niks ter zake. De doornbos, de doornboom, wordt beschouwd als vuurgevaarlijk. Als zeer brandbaar, namelijk als zeer droog hout. Zo komt het in de Bijbel voor. En wij weten dat ook zo zonder meer. Omdat de doornbos natuurlijk een belangrijke figurante rol vervult in de geschiedenis van Mozes. Die immers geroepen werd bij de brandende braambos, heet dat. Met een pracht van een alliteratie. De brandende braambos. Veel mooier dan een brandende doornstruik, hè? De brandende braambos. Dat ding stond in de brand. Maar dat is het nou juist. Want dat vuur heeft een oordelende werking. En de doornstruik of doornboom is een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Dat weten wij zo zeker, omdat in de laatste, allerlaatste fase van de heerschappij van de wet wij geconfronteerd worden en werden met een doornenkroon. Precies. Want het is onder de heerschappij van de wet dat de Heer gekruist werd. Hij kwam onder de wet, Galaten 4, om degenen die onder de wet waren te verlossen. En hij werd gekroond met een doornenkroon. Dat is wat de wet doet. De wet is een bediening des doods. En de doornbos is daar een uitbeelding van. En aan het begin, ter inleiding van de bedeling der wet, de heerschappij van de wet, komt Mozes meteen een doornbos tegen en hij staat nog in de brand ook. Hij is vuurgevaarlijk en leest u het maar eens na. Zo staat het ook in Richteren 9 vers 14 en 15. Men wilde toen iemand koning maken en het wordt Israël geadviseerd om dat niet te doen, want het gaat fout aflopen. Het is een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Meer wil ik er nu niet over zeggen, maar met genoegen wil ik een andere keer daar wel eens over spreken. Maar nu niet, dan hebben we in ieder geval in Psalm 58, vers 10, hebben wij brandende dorens. Het is een wat lastig vers, maar het komt erop neer dat er een pot in de buurt komt en die moet op het vuur komen. Maar het idee is dat voordat het maar zover is, verteert dat vuur de hele pot. Daar komt het in de praktijk op neer. Het woord vuur komt geloof ik niet eens voor, maar wel dorens. En je begrijpt het pas als je onder doorns verstaat vuur. Dat wordt algemeen bekend geacht te zijn. Dus zodra het gaat over een doornbos, gaat het over oordeel. Je zal er maar in terechtkomen in de doornbos. Je zal er maar door gekroond worden. Ik bedoel, een wijnstok, een vijgenboom en een olijfboom geven uitdrukking aan zegeningen die de Heer beloofd had te zullen geven. En als je daarnaast dan nog hebt de doornbos, moet je zeggen, die brengt helemaal geen vrucht voort. Het enige wat die voortbrengt is doorns en dus oordeel. Maar dat is de wet. En die anderen zijn een beeld van de diverse beloften, zoals gedaan reeds aan de aasvaders. Maar ik laat Richter 9 maar weer even buiten beschouwing. Het heet het plein van de doornbos, maar plein is een dorsvloer. Maar het dorsen, dan wel de dorsvloer, is net zo goed een beeld van oordeel. De dorsvloer heeft men nodig bij de oogst, weet u wel. Nou ja, in elk geval bij de graanoogst. Daar wordt het graan wordt verzameld bij de dorsvloer, want daar wordt het gedorst. En dat betekent dat het graan op de vloer wordt uitgespreid. En daar wordt het zwaar bewerkt, met de nadruk op het wordt zwaar bewerkt. Het wordt een beetje gemarteld, zal ik maar zeggen, dat graan. Want daar moet toch daar moeten die korrels uit het stro gehaald worden, zal ik maar zeggen. En soms gaat dat, de Bijbel meldt dat, soms gaat dat met wat men noemt een dorswagen. Als u mij vraagt, wij noemden dat in het Nederlands niet een dorswagen, maar een dorsslede. Die er overheen gereden wordt door ossen. Vandaar dat je een dorsende os niet zou muilbanden, want dat beest loopt met die slee achter zich aan over het gemaaide koren, zal ik maar zeggen, om dat graan te dorsen. En het beest denkt, wie appelen vaart, die appelen eet, denkt hij dan. Dus dan eet hij van de appelen, van het graan. En en daar heeft hij alle recht op, zegt de Mosaïsche wet. Maar die me weer even terzijde, anders blijf ik daar weer bij hangen. Maar het is dorsen, dat is dus een oordelende werking over de oogst eigenlijk. En daarna volgt trouwens ook nog het zogeheten wannen, waarbij het kaf van het koren gescheiden wordt. En ook dat lees je als uitbeelding van oordeel in de Bijbel. Want de Heer komt en zijn wan is in zijn hand, staat er dan, hè? En hij zal het koren zeven en er zal geen korreltje ter aarde nedervallen. Om maar eens wat links en rechts te roepen. Dan is er nog sprake van het oordeel over Israël. En dan heet het in het dal des dorswagens. Is dat het laatste deel van Joël 3, geloof wel. Om maar eens wat te noemen. Kortom, dat komt nogal eens voor. Nou ja, enzovoort. Maar in de geschiedenis, met grote nadruk, in ieder geval in Richteren hoofdstuk 6, en die zoek ik dus even op, in Richteren hoofdstuk 6, ik weet het is weer een lastige geschiedenis, maar het moet toch ook even snel kunnen. In Richteren hoofdstuk 6 zijn we in de dagen van Gideon eigenlijk. Ik was net even in Richteren 9, waar die gelijkenis over die bomen, inclusief de doornstruik, staat in Richteren 9 in verband met Abimelech en Jotam. En die Abimelech die ze koning zouden maken is een beeld van de heerschappij van de wet. En hij is een zoon van Gideon. Maar in hoofdstuk 6 zijn we bij de roeping van Gideon. En daar zijn we daadwerkelijk op een dorsvloer. Zo'n beetje tegen het eind van het hoofdstuk. Hij wordt geroepen, maar Gideon die vraagt aan de Heer een teken. En dan staat er in 6 vers 37... Zie, ik zal een wollenvlies op de vloer leggen, zegt Gideon tegen God. Zie, ik zal een wollenvlies, een schaapsvacht dus, hè. Ik zal een wollen vlies op de vloer leggen en daar heb je het. Die vloer, dat is dat plein uit Genesis 50. De dorsvloer namelijk. Vloer. Ik zal een wollen vlies op de vloer leggen, indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen. En je bent hier op een dorsvloer en het gaat over verlossing. Toch? Uiteindelijk dus over wedergeboorte. En het geschiedde al zo, vers 38, want hij stond dus andere dag vroeg op en drukte het vlies uit. Dat wil zeggen, hij wrong het uit. Hij wrong de dauw uit het vlies, een schaal vol water. Het vlies was drijfnat en de omgeving droog. En tot mijn vermaak, want ik vind het heel aardig, tot mijn vermaak gebeurt nu het tegenovergestelde vervolgens nog. Dat vind ik aardig voor degene die denken dat je hier een of andere ethische les uit kunt trekken. Want zodra je verklaard hebt hoe het dan zit met dat water in die vacht, moet je daarna alsnog hetzelfde verhaal verklaren, maar nou net andersom. Dus het wordt toch problematisch, hè? Heb u dat? Anders vergeet het maar. Oké. Dan gaat het meteen verder. En Gideon zeide tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleen dit mal spreek. Hij zegt, ik probeer het nog één keer. Wees u niet boos, maar misschien was het een vergissing. Laat mij toch alleen ditmaal het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde, zei Douw. En God deed al zo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was Douw. Wat het uitbeeld is makkelijk genoeg, maar het gaat erom dat we hier op een dorsvloer zijn. Hè? Nee, wat het uitbeeld, het is een schapenvacht. En de schapenvacht als schaap, zal ik maar zeggen, als beeld van de schapen enzovoorts, is natuurlijk gewoon een beeld van Israël. Het ging toch om de verlossing van Israël hier ook, in verband met de Midianieten en wie het maar waren allemaal. Maar het punt is dat als het over de verlossing van Israël gaat, heb je heus altijd van doen met twee huizen van Israël. En terwijl de zaligheid bij de een komt, krijgt de ander het niet. En terwijl de zaligheid bij de ander terechtkomt, krijgt de een het niet. En dat is de hele geschiedenis van Israël. Heb je die nog? Dat is het. En meer zullen we er niet over zeggen. Het speelt ook geen rol in de rest van de betekenis. Nee, terwijl het bij Israël is, is het niet bij Juda. En terwijl het bij Juda is, is het niet bij Israël. Totdat die twee bij elkaar komen en Jacob zijn benen bij elkaar legt en de rust ingaat. Oh ja, misschien ben ik nu wat erg snel. Maar ik hoop dat u hem begrijpt, want ja, het zijn toch steeds terugkerende thema's in de Bijbel. Maar het decor hier is die vloer, die dorsvloer, als uitbeelding van oordeel en als uitbeelding van hoe het stro weggedaan wordt, zal ik maar zeggen, en de oost, het koren, wordt binnengehaald. En de oost is de voleinding der eeuw. De oost is het aanbreken van het nieuwe verbond. Zo leert de Bijbel dat nou eenmaal. Het is dus symboliek die steeds opnieuw in de Bijbel terugkeert, waarbij dezelfde dingen steeds dezelfde betekenis houden. Het resultaat is inderdaad de verlossing van Israël en de overwinning op de vijand. En uiteindelijk is Gideon dus gewoon een type van Christus die de verlossing tot stand brengt met een gelovig overblijfsel. Want dat is de essentie van de geschiedenis. En zelfs niet eens door kracht, nog door geweld. U weet toch hoe het gegaan is toen? Met die fakkels en die kruiken en dat soort dingen. Geweldig, hè? De kruiken worden stuk geslagen. Het geeft een boel herrie. Ik had moeten zeggen, het geeft een boel leven. Want iedereen weet dat het woord leven ook een woord is voor lawaai. Eigenlijk hetzelfde woord, maar vooruit maar weer. Maar de kruiken, dat is een beeld van de oude mensen. De kruiken worden stuk geslagen en het licht wordt openbaar. Dat is een beeld van geest en van nieuw leven enzovoorts. En zo komt de overwinning tot stand en de vijand gaat op de vlucht. Symboliek kan ook eenvoudig zijn. Oh ja, en ze bliezen ook nog op de trompet, geloof ik. Maar ja, dat is een beeld van het woord van God, dat klinkt, dus vooruit maar. Dat mag allemaal niet zo moeilijk zijn. Symboliek. De rest doet de Heer. Nou goed, dat was een dorsvloer. We hebben trouwens nog een andere dorsvloer in het volgende Bijbelboek. Alfabetisch ook trouwens. Want na Richteren komt Rutte. dat wil zeggen het boek, daar zijn we in de dagen van de Gerste Oogst. Ik weet niet precies meer waar dat staat. Is dat zo? Ja. Totdat de Gerste Oogst en de Tarwe Oogst voleindigd waren en zij bleef bij haar schoonmoeder, Rut. Maar ja, daarna komen we in hoofdstuk 3 meteen. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zoude ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat. Nu dan is, zou ik u geen rust zoeken. Rust voor Rut. Maar Rut is populair gezegd, eenvoudig gezegd, dan toch een beeld van Israël eigenlijk. Meer specifiek van het Joodse volk, waarvan ze trouwens officieel ook deel uitmaakt. Bovendien, ze maakt zelfs deel uit van de koninklijke familie uit Juda. Ze wordt namelijk de stammoeder, één daarvan althans, van de Messias zelf, hè, dat weet u, Rut. Maar er staat, zou ik u geen rust zoeken? En we waren onderweg naar Israëls laatste rustplaats, weet u nog. Zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat namelijk? Nu dan is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt van onze bloedvrienden, van onze bloedvriendschap, van onze familie namelijk. Familieclan. Zie, hij zal deze nacht gerst op de dosvloer wannen. Daar staat hetzelfde woord. Het was een plein, het was een vloer, nu staat er uitdrukkelijk op de dosvloer. En dat komt omdat er uitdrukkelijk sprake is van wannen en van gerst en van tarwe en wat het maar was. En dus baat u zalfje en doe uw klederen aan en ga af naar de dosvloer. En verleid Boas, want daar komt het in de praktijk op neer. En u kent, mag ik hopen, toch de geschiedenis. Maar u wordt geacht te begrijpen dat die dosvloer essentieel is voor de geschiedenis als zodanig. U weet, ze ontmoet daar die Boas. Ze raakt, laten we zeggen, ze raakt goed bevriend met Boas. Daar komt het ongeveer op neer. En daarna wordt vastgesteld dat Boas, maar Naomi wist dat natuurlijk wel, dat Boas zou kunnen fungeren als hij zou willen als losser. En daartoe is ze dan ook bereid. En dat wordt hij uiteindelijk ook, want ik wil niet op de details van de geschiedenis ingaan nu. Maar zo komt de verlossing tot stand. Waarbij Rut een beeld is van het Joodse volk zoals het verlost zou worden. Heb u die nog? Nee, er komt wat tussen beiden, maar het is altijd zo als het over de verlossing van het Joodse volk gaat. Er is altijd enig uitstel. Er is altijd iets anders wat er tussen komt. Al was het maar een bloedvloeiende vrouw. Want vanmiddag hebben we het even over Bijbelse symboliek. Hè? Dan moet je even heen en weer kunnen springen in de Bijbelse geschiedenis, zo links en rechts. Maar goed, er kwam wat tussen, maar niettemin, dit is het beeld. Israël, waarvan Rut de uitbeelding is, zeggen we dan maar gemakshalve weer, zou verlost worden, maar het spel gaat rondom die dosvloer. En daar gaat de nacht overheen. En dat bedoel ik te zeggen. Het hele verhaal gaat om dood en opstanding. Om het einde van het oude en nieuw begin. Het gaat om oogst. Om wat gezaaid is in de loop van de geschiedenis en wat vrucht zou dragen, zodanig dat het nieuw verbond zou aanbreken, enzovoorts. En uiteindelijk een nieuwe schepping, want daar komt het tot neer. En dat is dus inderdaad de dosvloer. Dit is die van Boas. We kennen er trouwens nog een in 2 Samuel 6... David heeft zojuist, een halve bladzijde eerder namelijk, een stad veroverd op een berg en die heette Jebus. En hij noemt de stad vervolgens Jeruzalem. Onderwijs, eventueel oorsprong, maar goed, onderwijs, aanwijzing van vrede, rust dus. Daar gaat het weer over. En dat is vooruitgrijpend natuurlijk op de toekomst, want Jeruzalem wordt hier de stad van de grote koning, dat wil zeggen van David. Maar via David, Jeruzalem, wordt daarmee de stad waar de zoon van David zijn residentie zal vestigen, kortom, waarvan dan hij de hele wereld zal regeren. En in ieder geval zal eerst over Israël, vanwege de troon van David. En dat is net beschreven. David verovert Jeruzalem, maakt het tot zijn residentie. Hij verslaat de Filistijnen, dat is de rest van hoofdstuk 5. En wat moet er dan nog gebeuren? Ja, dan moet de Heer zelf ook nog in Jeruzalem komen wonen. Dus daar heb je de geschiedenis van dat de Ark des Verbonds, die een type is eigenlijk van Christus, de Ark des Verbonds uit het tabernakel, die wordt al honderden jaren meegesleept, om zo te zeggen. Maar die moet ook nog een vaste plek krijgen, in overeenstemming met de wet. En David zegt of besluit dat die Ark des Verbonds ook in Jeruzalem gevestigd moet worden, zodat er uiteindelijk niet alleen het koninklijk paleis, maar uiteindelijk ook de tempel van Jehovah gevestigd zou zijn in Jeruzalem. Die begrijpt u toch, hè? Hij zelf, David, zou in Jeruzalem wonen, maar de Heer zou er ook wonen. En David die laat dus de Ark des Verbonds naar Jeruzalem brengen. Nou goed, en het wordt allemaal beschreven. Ze maken ze bouwen een wagen. En zo. En ze zetten hem op een wagen. En ze hebben een muziekkorps erbij. Zo hoort dat allemaal, hè? In vers 5. En dan gaan ze op weg naar Jeruzalem. Met die Ark des Verbonds op een wagen. En je zou moeten begrijpen waar het de uitbeelding van is, hè? Symboliek doen we vandaag, hè? De ark van Sittimhout, overtrokken met goud, is een beeld van de Heer Jezus, hier op aarde als mens, maar daarna opgestaan uit de dood, namelijk overtrokken met goud. En van het oude, van het Sittimhout, zie je niks meer, hè? En dan bovenop die Ark des Verbonds, het zogeheten verzoendeksel, helemaal uit goud, uit één stuk staat er zelfs. Uit één blok goud gemaakt. Een uitbeelding van Christus in zijn hemelse positie. Als Jehovah zelf namelijk. En als de naam boven alle naam. En op de Ark des Verbonds dan de cherubim der heerlijkheid. En dat hele gedoe. Sorry, ik weet zo gauw geen ander uit. Dat hele ding. Klinkt net zo onzinnig. Hè? Hoe moet je dat zeggen? Respectvol. Die hele Ark des Verbonds van hout met goud, een cherubim, wordt gezet op wielen. On wheels. En u weet, wheels in het Amerikaans, dat kan een driewielertje zijn, dat kan een motor met zijspan zijn, het kan een grote vrachtwagen, het kan een trein zijn zelf. Wheels is gewoon alles waar wielen onder zitten en wat rijdt. Dus er wordt gezet op wheels, op wielen. En daarna denk je, waar heb ik dat ding meer gezien? En het antwoord is in Ezechiël. In de eerste hoofdstukken van Ezechiël. Met raderen aan de onderkant en met een uitspansel daarboven en met cherubim rondom. Heb je dat? Zo'n ding op wielen met bovenaan cherubim. En dat heet de heerlijkheid des Heren. In Ezechiël, hè? Je zoekt gewoon de uitdrukking op heerlijkheid des Heren, dan vind je hem zo. Dat is wat Ezechiël in een visioen zag. Wat hij ook zag, is dat die heerlijkheid des Heren was op de Tempelberg, maar uiteindelijk, dat is inmiddels hoofdstuk 11 van Ezechiël, verdween het hele gevaarte uit Jeruzalem en maakte nog een stop op de Olijfberg. Zodat je meteen weet waar het een uitbeelding van is. Van de Heer zelf, de opgestane Christus die uit Jeruzalem verdwijnt en laatstelijk gezien is op de Olijfberg. En hier heb je eenzelfde uitbeelding op wielen, cherubim, Ark des Verbonds. En die wordt naar Jeruzalem gebracht, gereden. En u weet wielen, raderen, het woord voor wiel is weer Gilgal. Dus als je bij een wiel komt, een rad, dan ben je meteen weer bij Gilgal en dus bij het plein van de Doornbos en bij de begrafenis van Jacob en bij de doortocht van Israël door de Schelfzee. Heb je dat? Gilgal. Maar dat betekent nog steeds wedergeboorte. Bovendien hebben we ook nog de vraag waarom ze niet gewoon de Ark des Verbonds droegen aan de draagbomen, want dat was toch het voorschrift. Maar waarom zetten ze hem op een wagen? Dat is niet volgens het voorschrift. Iemand zei, nou, ze deden dat wel, maar het ging dan ook mis. Net goed. He? En dan gaan we ethiek bedrijven. Waarom zetten ze hem op een wagen? Omdat die wagen nou eenmaal de uitbeelding is van hoe het nieuwe verbond tot stand komt. Hoe men niet maar die priesters het ding laat dragen, maar hoe het inderdaad op een andere manier getransporteerd wordt en daarmee uitdrukking geeft aan de overgang van oude naar nieuw verbond via een wiel, via wielen, via Gilgal, via wedergeboorte. En zo gaat men onderweg naar Jeruzalem. En dan staat er, ze hebben trouwens die ark wel eens eerder op een wagen gezet hoor, maar in de geschiedenis van de Richteren, zeker wel. In dezelfde uitbeelding. Ja, het heet zelfs een nieuwe wagen, omdat het uitdrukkelijk gaat over het nieuwe verbond. Uitdrukkelijk. Maar vooruit. En toen kwamen zij tot aan Nagons dorsvloer. Vers 6. Heb je weer een dorsvloer. En dan weet je, nou gaat het verkeerd. Nou gaat er iets fout. Je bent bij een dorsvloer, toch? Daar staat er, zo strekte Uzza uit, dat wil zeggen zijn hand uit, aan de ark Gods en hield ze, want de runderen struikelden. Er staat er maar in 2-3 woorden, maar je weet wat er gebeurde, er ging iets fout, de runderen struikelden, het ging fout, het zal met die wagen dan wel verkeerd gegaan zijn, althans de ark dreigde van de wagen af te vallen en Uzza die erbij was, die strekt zijn hand uit en houdt het zaakje tegen. Met andere woorden, hij redde de ark en hij zorgde dat alles toch nog goed kwam. En toen kwam het niet goed, toch. Want ja, daarna zit je met de bekende ethische vraag. Uzza strekte zijn hand uit om de ark te redden, maar hij wordt wel gestraft, want hij had de ark niet mogen aanraken. En dan zit je voor het blok. En mijn antwoord is altijd, je moet het ook niet met ethiek proberen te verklaren, want dat gaat je niet lukken. Kom je niet mee weg. Want Uzza, dat is de sterke. Dat betekent het. We kennen hem uit Boas, want As van Boas is hetzelfde als Uzza hier. En bij Boas betekent het de komende sterke. En hier is het gewoon een sterke iemand, Uzza, hield, bedwong de ark Gods. Nou kijk, als de ark nou een beeld is van de Messias en de wagen een beeld is van het nieuwe verbond, waarvan de Messias de middelaar is en borg en hoe men heten mag, en die wordt getrokken door runderen, die moeten het regelen, moeten de ark daar brengen waar hij wezen moet en de runderen struikelen, dan is de vraag vervolgens, waar zijn die runderen dan een beeld van? En die vragen, wat deden de runderen verkeerd, hè? Nee. Waar zijn de runderen? Een beeld van? Je kunt de vraag achterwege laten en dan lees ik gewoon, want de runderen struikelden, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, dat niet, maar door hun val is de zaligheid gezonden aan Obed-Edom. Dat is in vers 10. Ik hoop dat u hem begrijpt, hè? Hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden, is de uitdrukking uit Romeinen 11, over het Joodse volk. Hebben zij gestruikeld omdat ze... Nee, maar ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, de rots des struikeling, waartoe zij ook gezet zijn. Dit is 1 Petrus 2. Zo zou het namelijk gaan. En zo gaat het hier dus ook. Nou moet de Messias komen naar of in Jeruzalem en daar zijn domicilie krijgen via het nieuwe verbond. En nou struikelen de runderen. Het is een beeld van het ongeloof van het Joodse volk. Komt het dan niet goed? Jawel, want 1 of 2 bladzijden verder, hetzelfde bladzijde nog geloof ik. Ja, hetzelfde bladzijde. De rest van het verhaal, de ark komt alsnog in Jeruzalem, maar dan toch met een vertraging van 3 maanden volgens vers 11. En in die tussentijd verblijft die ark ergens, hè? En het hele punt is dat die 3 maanden een beeld zijn van onze tegenwoordige bedeling feitelijk. Want de Messias zou komen naar Jeruzalem, maar zover is het niet gekomen. Het is gebleven bij een dorsvloer. Het is gebleven bij het oordeel dat over de Heer Jezus kwam en dat hij droeg. Hij redde trouwens daarmee ook heel het nieuwe verbond, want het zou niet tot stand hebben kunnen komen. Die Uzza is dus gewoon een type van de Heer Jezus Christus. De Joden struikelden, maar hij zorgde ervoor dat het met de ark goed gaat. Is het ongeloof van het Joodse volk, dan heeft het tot gevolg gehad dat God zijn belofte ontrouw is. Dat zij verre, schrijft Paulus in de Romeinenbrief. God is gewoon trouw om wat hij beloofd heeft. En het nieuwe verbond breekt aan, maar niet in Jeruzalem. Dat wil zeggen, niet in het Joodse volk als zodanig. En dus niet in de openbaring van een koninkrijk. In plaats daarvan komen we toch weer terecht bij een figuur die Obed heet. Obed Edom in dit geval. Maar als ik de geschiedenis in Rut vervolgd zou hebben, zou ik ook bij een Obed terecht zijn gekomen. Uit het geslacht van Rut. Dat is de knecht namelijk. Obed. Zit ook in het woord Abdul. Knecht van God. Obed El Abdul, maar dat bedoelen ze Allah mee natuurlijk, maar dat doet niet de zaken. De knecht. Het is niet verder gekomen dan die knecht des Heren, om zo te zeggen. En de koning als zodanig, ja, dat komt pas na die 3 maanden. Want eerst moest de weg lopen via een dorsvloer, die de uitbeelding is dan uiteindelijk, en in essentie, van de dood en opstanding van Christus. Maar vergis u niet, daar blijft het niet bij. Want het idee is dat wij als gelovigen geacht worden met Christus gestorven, begraven en opgewekt te zijn. We hebben die dorsvloer achter ons, om zo te zeggen. Maar de route naar het koninkrijk, de route naar de rust of naar de vrede, wat u maar wil. De route naar Machpelah of naar Sichem. Het is de route die gaat langs een dorsvloer. En daar wordt een poosje halt gehouden. En daar wordt rouw bedreven. En dan pas is de begrafenis, om zo te zeggen. En dan pas gaat Israël zijn rust in. Ik hoop dat u die beeldspraak zo langzamerhand doorziet, hè? Dat is te volgen. U weet toch ook hoe het is in de toekomst, als Israël en speciaal Juda in de eerste plaats alsnog tot geloof komt. Dat is, ik doe het even uit de hoofd, want ik heb haast. Dat is in Zacharia hoofdstuk 12... Ik zal uitstorten over Jeruzalem, zal ik uitstorten, de inwoners van Jeruzalem, de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouw bedrijven als over een eerstgeboren. Als de Heer wederkomt, dat is het eerste wat het Joodse volk gaat doen. Niet feestvieren, is rouw bedrijven. En daarna pas gaan ze de rust in. Ze worden geconfronteerd met de Heer zelf, aan wie ze vragen, dat is Zacharia 13, halve bladzijde verder. Ze vragen aan hem, wat zijn toch die littekenen enzovoorts. Ik bedoel, ze weten dan, ze merken wie hij is en bedrijven dan eerst rouw over hem. Over wat in het verleden gebeurd is, uiteraard. Maar dat is wat je allemaal tegenkomt. Maar ik zei, ik heb haast, want er was nog één dorsvloer. Die zou je bijna vergeten. En het is de belangrijkste. Hè? Ja, precies. De dorsvloer van Arauna. Bijgenaamd Ornan. Afhankelijk van waar je het precies leest. Of dat is in 1 Kronieken of in 2 Samuel 24. Waar waren wij? 2 Samuel, oké. 2 Samuel 24 dan. Een verhaal apart, helemaal aan het eind van de geschiedenis van het koninkrijk van David eigenlijk. 2 Samuel 24. Daar staat helemaal aan het eind van het verhaal dat David ooit een keer een volkstelling hield. Wat dan toch eigenlijk weer niet de bedoeling was en eigenlijk toch ook weer wel. Maar daar hebben we het nou niet over. Hij deed het in ieder geval en de Heer vond dat dat niet kon. En dus mocht David kiezen welke straf hij zou ondergaan of zo. En hij zei, nou, ik kan beter niet in de handen van mijn vijanden vallen dan maar in de hand van de Heer. Dus toen kwam er wat vertaald wordt met pest over het volk. Omdat David het volk ging tellen. Alsof het zijn eigendom was, want iets tellen doe je alleen als het van jezelf is. Nou ja, sorry, dat is in de Bijbel zo. Tellen bepaalt het eigendomsrecht. Daarom worden geteld. Of gemeten, komt ook voor. Maar in dit geval tellen. Maar de Heer zegt, dat kan je niet maken, want het is mijn volk. In elk geval, er kwam pest over Israël. Dat wordt beschreven dan vanaf vers 15 van 2 Samuel 24. Een of andere snel werkende besmettelijke ziekte. En er stierven van het volk tot 70.000 mannen. Vers 15 is dat. Die moet je weer aftrekken van het totaal getelde, denk ik dan altijd laconiek. Maar doe maar weer. En dan staat er. Toen nu de engel, vers 16, zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven, berouwde het de Heer over dat kwaad en hij zei tot de engel die het verderf onder het volk maakte, het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des Heeren nu was bij de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. Dat wil zeggen bij Jeruzalem, want de stad heette oorspronkelijk Jebus, dat weet je nog. Hè? Bij Arauna, wat die naam betekent, dat is niet zo moeilijk. Het is dezelfde naam als Aaron. Arauna, Ornan, Aaron, Aaron. Het heeft de betekenis van lichtdrager. En dat licht komt hier dan ook, hè? Het is eigenlijk de priesterlijke naam, hè? De lichtdrager. Zo heet de Heer zelf ook trouwens. Ik bedoel, hij is toch het licht der wereld? En Aaron als lichtdrager is daar een voorafschaduwing van. En Arauna is dat ook eigenlijk. En die woont daar en heeft een dorsvloer. En David, als hij de engel zag die het volk sprak tot de Heeren, en zeide, ik heb gezondigd. En Johan zei toch niet tegen het volk, maar tegen mij en tegen mijn vaders huis. En toen kwam de profeet, vers 18, Gad is de profeet namelijk, kwam tot David en zei tot hem, ga op, richt de Heer een altaar op de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. Dat is wat David deed. Vers 19, dat wil zeggen, ga doen. En dan krijg je een gedoe over, David komt bij Arauna en hij zegt, ik wil die dorsvloer overnemen. En Arauna zegt, nou, je kan hem gratis hebben. En hier zijn nog wat runderen, kun je ook gratis hebben. En die dorswagens of sleden heet dat in vers 22. Dat zijn dus dorssleden bij de dorsvloer. Hij zegt, die kun je wel gebruiken als brandhout voor het offer. Lees dit maar eens na. En dan zegt David, nee, ik moet een offer brengen, jij niet. Dus ik betaal ervoor, ze komen de prijs overeen. David kocht dat spul en bracht de Heer een offer. Vers 25. En David bouwde al daar de Heer een altaar en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de Heer den lande verbeden en deze plagen van over Israël opgehouden. Daarna hebben we het verhaal ook in 1 Kronieken 21... Daar staat dezelfde geschiedenis. 1 Kronieken 21, daar heet de man dus Ornan, maar het is volstrekt hetzelfde. En daar lezen wij vers 26. Toen bouwde David al daar den Heer een altaar, op die dorsvloer dus. En hij offerde brandofferen en dankofferen. Als hij de Heer aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Vuur. En de Heer zei tot de engel dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou. Terzelfde tijd toen David zag dat de Heer hem geantwoord had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet, zo offerde hij al daar, want de tabernakel des Heeren die Mozes in de woestijn gemaakt had en het altaar des brandoffers was te diertijd op de hoogte te Gibeon. David nu kon niet heen gaan voor hetzelfde om God te zoeken, want hij was verschrikt voor het zwaard van de engel des Heeren. En David zei, hier zal het huis Gods des Heeren zijn en hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. En dan weet je precies waar je bent. Toch? Sterker nog, als u mij vraagt, dan kun je die dorsvloer van Arauna gewoon nog steeds gaan bekijken. Je moet alleen je schoenen uitdoen, want anders kom je de rotskoepel niet binnen. op de zogeheten Tempelberg in Jeruzalem. Want dat is de locatie waar het brandoffer des Heren gestaan heeft en waar dus later de tempel gebouwd is. Niet door David, maar door zijn zoon Salomo. Maar David wijst het hier aan en hij zegt hier, maar dat is die dorstvloer van Arauna, hier zal die tempel gebouwd worden. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En ik zei, die dorstvloer kun je nog bekijken, want die tempel is natuurlijk weg. Maar er staat de zogenaamde Dome of the Rock, de rotskoepel. U weet wel, dat is die goud geanodiseerde koepel daarin op de Tempelberg. Daar kun je in, al is het dan een Mohammedaans heiligdom. Daar kun je in, ook als christen kun je daar gewoon in. En dan kom je binnen en het enige, ja, je kunt daar mozaïeken bekijken, mooi bouwwerk. Maar wat je daar bekijkt is dus inderdaad de rots waar die koepel overheen gebouwd is. En dat is een min of meer vlak stuk rots. Ik zei min of meer. Maar in ieder geval voldoende vlak om te fungeren als dorsvloer. Het is gewoon de top van de Tempelberg. Waar verder niks mee gebeurd is. Die Tempelberg is min of meer geëgaliseerd, uitgebreid en wat er maar mee gebeurd is in de loop der tijd. Maar die top, die rots, die heeft men gelaten. Er staat nu dat Mohammedaanse gebouw overheen. Maar als u mij vraagt, dat is dus de plaats waar het brandofferaltaar gestaan heeft. Sommigen denken dat daar misschien de Ark des Verbonds gestaan heeft. Maakt me niet zoveel uit. Het is de plek van de tempel in elk geval. En aangezien de geschiedenis begint met een brandofferaltaar, denk ik dus dat daar inderdaad het altaar des brandoffers gestaan heeft, zoals het hier wordt aangekondigd. Eerst gesuggereerd en in 22 vers 1 uitdrukkelijk aangekondigd. Er komt nog wat bij, want het is ook de plaats van het offer van Isaac. Dat staat hier dan weer niet, geloof ik. Dat staat weer ergens anders. Kortom, de berg heet niet Tempelberg, de berg heet Moria. In de zin van de Heer zal voorzien, want dat betekent het. En de Heer zou zelf in een ram- en brandoffer voorzien, zodat je daar weer de klemtoon hebt op het brandofferaltaar enzovoorts. Maar het heet dus bij gelegenheid de dorsvloer, de plaats van het oordeel. En dat is inderdaad niet de Ark des Verbonds of het Heilige der Heiligen, maar het is inderdaad de locatie van het brandofferaltaar dus. Dat is het oordeel. Daar verdwijnt de oude mens, daar werden later de offerdieren geslacht enzovoort en vervolgens geofferd op het altaar. Kortom, het is de meest heilige plaats ter wereld, mijn zinzins, en voor zover je een heilige plaats in de wereld kunt hebben. Nou ja, de locatie van Jeruzalem, en meer specifiek de zogeheten Tempelberg. En we weten het zeker omdat de duivel er zich meester van gemaakt heeft. He? Dat zou hij anders niet hebben hoeven doen, toch? Zodat hij ons toch nog wat informatie heeft achtergelaten. Maar waar het me maar om gaat, en ik hoop dat dat in ieder geval gedemonstreerd is, dat wij dus een heel consistent systeem van Bijbelse symboliek hebben. Het is niet maar, zou dat misschien, of ik denk dat dat plein van Atat of dat plein van de Doornbos misschien wel een beeld is van dit of dat. Daar hoef je niet onzeker over te zijn. Die beeldspraak komt vele malen vaker voor en ook in dezelfde combinaties. Met de Doornbos en dus vuur, want dat steekt erachter, de Jordaan enzovoorts en de weg naar, nou ja, dit leven is voorbij en daarna moet rust ingegaan worden. Alleen al, dit is een uitbeelding van hoe het met Israël zou gaan en eigenlijk met heel de wereld. Het einde van een oude schepping en daarmee de komst van een nieuwe schepping. En de enige route daar naartoe loopt via de dood. En in essentie, smal, het loopt via het kruis van de Heer Jezus Christus uiteraard, hè. Waarbij één voor allen gestorven is en dus zijn alle gestorven. Op een gegeven moment komen we niet alleen bij de man van de zeis, maar ook bij de man van de vlegel. We zijn hier in Oldenbroek, dat moet je niet hoeven uitleggen in Oldenbroek, denk ik. Bij de man van de vlegel, u weet wel, en bij die man met die wan in zijn hand, enzovoort. Daar loopt het op uit en de vraag is er daarna nog iets? En het antwoord is, ja, alleen door geloof in de Heer Jezus Christus. Alleen door hem die God uit de dood heeft opgewekt. En die het oordeel ondergaan heeft. Zo wat het koninkrijk betreft, ja, dat wacht nog op de toekomst. Een en ander was onderweg naar Jeruzalem, naar definitieve rust. Maar in elk geval, in verband met het Joodse volk, wordt gezegd, de tijd staat stil. Het is even wachten, er komt eerst iets tussendoor. En hier is het 7 dagen van rouw in Genesis. Een andere keer is het, geloof ik, een week van melaatsheid van Mirjam, om maar eens wat te noemen. Het andere keer is het 2011 tussen de Ark des Verbonds en het hele volk Israël. En de andere keer loopt er ineens een bloedvloeiende vrouw tussendoor. He, in het Nieuwe Testament. En zo verder. Want daar zijn nog veel meer voorbeelden van. En elke keer opnieuw wordt dezelfde gedachte onder woorden gebracht. Maar de essentie is, geen zaligheid zonder de weg van het kruis. Geen zaligheid zonder oordeel. Geen nieuw leven, geen zegeningen van God, als niet eerst die oude mens geoordeeld is. Het stro en het kaf is weggedaan. Enzovoorts. Het nieuwe leven, vrucht, moet tot stand komen. En dat gebeurt alleen via geloof in de Heer Jezus Christus, die die weg immers gegaan is en bereid heeft. Hè? En daar zullen we het voor vandaag bij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we u mogen kennen. En dat wij mochten gaan over die verse en levende weg die onze heiland heeft ingewijd door zijn vlees. Een weg die leidt tot in het ware heiligdom. Een weg die leidt naar niet alleen het nieuwe verbond, maar zelfs naar een nieuwe schepping en ook naar uw koninkrijk. Wij danken u dat we deze dingen mogen kennen. Dat u ons onderwijst daarin. En dat we steeds opnieuw bepaald worden bij dat deze wereld een eindige wereld is en dat alles in deze wereld voorbij gaat, maar dat er niettemin een deur is, een poort is naar dat eeuwige leven en die nieuwe schepping. Een weg die u zelf tot stand gebracht hebt, maar niettemin een weg die liep via het kruis van Golgotha. We danken u daarom dat we daarin mogen roemen. In het kruis van Christus, door welke wij der wereld gekruist zijn en wij der wereld. Maar vervolgens danken we u dat we daarvoorbij deel hebben gekregen aan een levende Heer. Aan een levende koning en hoge priester van het nieuwe verbond. In wie u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus. Wij danken u daarom dat wij de rust mochten ingaan. En mochten stoppen met onze eigen werken te doen, maar integendeel mochten ingaan in die Sabbat waar wij deelgenoot geworden zijn van het werk dat u in Christus tot stand gebracht hebt en nog tot stand brengt. En daarom bevelen we ons bij u aan en bij die kracht van uw genade, opdat uw werk aan ons voortgang mogen vinden, opdat we mogen leven uit die nieuwheid des levens, uit die kracht van een nieuwe schepping, uit die opstandingskracht van onze heiland zelf. En zodoende veranderd mogen worden naar uw beeld en veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen.